Vers 13 waren wij gebleven. Vorige keer hebben wij vers 11 en vers 12 wel erg uitgebreid met wat zijlijnen doorgenomen. Dus vandaag beginnen we in vers 13. Waar staat: deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ik heb er niet bij gezegd Hebreeën 11, hè? Of wel?
Nee,
ik zei alleen vers 13. Hebreeën 11 inderdaad, vanaf vers 13. Waar dan in vers 14 staat: want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot de welke gezegd was: in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Tot zover. Ik denk niet dat we verder zullen komen dan daar. Dus tot zover dan maar. In vers 13, daar staat: deze allen zijn in het geloof gestorven. En dan is de vraag: welke allen? En dan lijkt het eerste antwoord: nou ja, goed, alle geloofsgetuigen, alle geloofshelden die vanaf Hebreeën 11 vers 1 genoemd worden. Want daar gaat het om, ze zijn in het geloof gestorven. En staat er: ze hebben de belofte niet verkregen. Maar ik denk niet dat het over alle geloofshelden gaat vanaf vers 1. Want als wij bijvoorbeeld nemen Henoch, kunnen we moeilijk van Henoch zeggen dat hij in het geloof gestorven is. Want hij is niet gestorven. Nou ja, er staat niet dat hij niet gestorven is, maar er staat dat hij de dood niet zou zien. Waaruit we toch mogen concluderen dat hij niet gestorven is. En de vraag is ook of het... ik denk namelijk dat het gaat over Abraham, Isaac, Jacob en ook Sarah die genoemd wordt. Want er staat bij: deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Met uiteraard de strekking: de beloften nog niet verkregen hebben. Dat hebben we al vaker gezien, hè? In vers 1, waar staat van Hebreeën 11: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, maar implicerend die men nog niet ziet. Wij hopen, wij geloven, wij vertrouwen op dingen die wij niet zien, maar met de strekking die wij ooit wel een keer zullen zien. En in vers 7 stond dat ook, dat ging over Noach. Daar stond dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand was van dingen die, en daar wordt het woordje nog wel ingevuld, daar staat: dingen die nog niet gezien werden. Maar die Noach niet zag voordat ze tot stand kwamen. En zo ook hier in vers 13, waar staat: deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften nog niet verkregen hebbende. Want van Noach kan je bijvoorbeeld wel degelijk zeggen dat hij de belofte verkregen had, want dan vraag je: wat is er dan aan Noach beloofd? Nou ja, regen, ja, inderdaad. Regen, een oordeel over die oude wereld. En dat een ieder die bij hem in de ark ging, dat die over zou blijven en zou overleven. En die belofte heeft Noach wel degelijk ontvangen tijdens zijn leven. En hij heeft wel degelijk dat werk Gods gezien. En van Abraham, Isaac en Jacob, kan je dat niet echt zeggen. Hoewel zij, vers 9, hè, hoewel hij, dan Abraham in dit geval, inwoner is geweest in het land der belofte, maar is daarbij als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond. En vers 10, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft en dat heeft hij nog niet aanschouwd. Enerzijds woonde hij in dat land, maar als vreemdeling en niet, als eigenaar, als dat hij dat erfelijk al zou bezitten.
Hij was een buitenlander.
Hij was een vreemdeling. Daar staat namelijk in ditzelfde vers, hè. Zij waren gasten en vreemdelingen op de aarde. En dat is met name, gaat dat over Abraham, Isaac, Jacob en uiteraard ook Sarah die hier genoemd wordt. Als je het nog een stap verder neemt, alle, dat hoort erbij hoor, want die beloften aan Abraham die zijn vrij vaag. Maar in het Nieuwe Testament worden ze toegelicht en er wordt er gewoon gezegd wat er aan Abraham beloofd was, namelijk eeuwig leven. Dat staat in Romeinen 4. Dat is zoals zo vaak en als ik dan met dit hoofdstuk 11 bezig ben, dan kom ik dat zo vaak tegen dat je het in het Oude Testament vaag leest. En dan lees je het in Hebreeën 11 en dan wordt het je in één keer duidelijk waar het nou werkelijk over gaat. En in Romeinen 4 krijgen we ook zo'n toelichting. Daar wordt in Romeinen 4 vers 12 ook over Abraham gesproken en ook over zijn geloof. En dat zijn geloof gerekend is tot rechtvaardigheid en niet zijn werken, maar zijn geloof. Want er staat in vers 13, want de belofte, welke belofte? Ja, die van dat hij dat land zou erven. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. En dan wordt verklaard wat die belofte inhoudt. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat is dus samenvattend de belofte. Erfgenaam der wereld. En als je vraagt, ja, wat is dan erfgenaam der wereld? Ja, dat is feitelijk hetzelfde als erfgenaam van het land hoor. Het land der belofte, wat hij zou erven. Maar hij zou namelijk de wereld erven. Dat betekent dat hij die wereld, dan wel het land, eeuwig in bezitting zou krijgen. Hij verwachtte namelijk eeuwig leven. Dat blijkt uit dit hoofdstuk, Romeinen 4, maar dat blijkt ook uit Hebreeën 11, waar ik gelezen heb over dat offer van Isaac. En daar staat bij dat Abraham geloofde dat God machtig was om hem ook uit de doden te verwekken, want daar geloofde Abraham namelijk in. Samenvattend is namelijk die belofte die aan Abraham geschied is, de belofte van eeuwig leven op aarde. Dat zeg ik er nadrukkelijk even bij, omdat we straks nog in vers 16 komen. Want er bestaat nogal wat misverstand over. Maar aan Abraham is beloofd eeuwig leven op aarde, dan wel in het land Kanaan. En die belofte hebben ze nog steeds niet verkregen. En dan dus terug naar Hebreeën 11, waar staat dat zij die belofte hebben zij van verre gezien. Natuurlijk niet letterlijk, want een belofte kan je niet van verre zien, maar ik hoop dat je de beeldspraak begrijpt. Ze hebben het van verre gezien en geloofd, dat wil zeggen hun vertrouwen op die beloften gesteld. En ze hebben die beloften omhelst. Dat wil zeggen, ze hebben zich daarnaar uitgestrekt. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Waarom? Nou, omdat zij uitzagen naar hetgeen komen zou. En niet keken naar het hier en nu, maar naar het, hoe zeg je dat dan, daar en straks. Zo. Daar richten zij zich op. Het hiernamaals, ja, daar richten zij zich op. En dat is uiteraard een sprekend voorbeeld voor ons, want voor ons is het bijna hetzelfde. Wij zijn hier op aarde net zo goed gasten en vreemdelingen op de aarde. Met dit verschil dat Abraham uitkeek naar die nieuwe schepping op aarde, waar hij een positie zou ontvangen, en wij zien uit ook naar een nieuwe schepping. Maar daar maken wij al deel van uit op grond van geloof. Maar wij zien dat nog niet. Maar wij zien uit naar de hemel en niet naar de aarde. Dus wij zijn net zo goed ook vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Want wij zijn namelijk al met Christus gezet in de hemel. En als wij voor God een positie innemen, dan is het die positie. En alles wat wij hier op aarde denken te hebben, en ons naar uit te strekken en bezitten of weet ik veel wat, dat telt voor God niet. En dat is een boodschap niet naar de mens. Want het hele hebben en houden van de natuurlijke mens wordt door God niet gerekend. En dat ervaren de meeste mensen niet als een blijde boodschap. Het gaat om het hier en nu. Dat God zich bezig zou houden met ons leven hier op aarde. En dat wij een beetje fatsoenlijk en op een plezierige wijze door het leven zouden gaan. En dat is wat God dan zou moeten doen. Dat is toch wat altijd geleerd wordt. Nou ja, dat hoor ik in ieder geval erg vaak. Maar dat is onze positie niet. Onze positie is net als die van Abraham, Isaac en Jacob. Gasten en vreemdelingen op de aarde. Wij horen hier niet thuis. En ik moet dan altijd gelijk aan politiek denken. Dat heb ik nou eenmaal. Dan denk ik, ja. Als dat zo is, als we hier gasten en vreemdelingen en bijwoners zijn, dan hebben wij ook niks in deze wereld te zoeken. Ik bedoel, wij staan hier met onze beide voeten wel in deze wereld. Dat begrijp ik ook wel, want je hebt altijd mensen die zeggen van, ja, maar wij leven toch in deze wereld. Ja, dat begrijp ik zelf ook wel. Maar de vraag is, werkt God een werk in die wereld? En wil God een werk aan of in ons doen ten behoeve van de wereld? Of hier op aarde, vandaag aan de dag? Is dat Gods plan? Is dat Gods wil? Dan is het antwoord nee. God doet geen werk in of aan deze wereld. Het enige werk wat God aan dan wel in de wereld doet, nou zo kan je het niet zeggen, hij doet een werk uit de wereld. Om mensen te roepen uit die wereld om te gaan, net als Abraham, uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis. Alles achter zich laten en hem volgen. Dat gebeurt ook elke keer als de Heer Jezus iemand roept. Dan zegt hij, volg mij. En terstond liet alles achter en volgde de Heer. Zo was dat, zo ging dat. En dus vandaag in de dag niks anders. Zo geldt het voor ons ook. En niet ons oude aardse leven meenemen en de Heer vragen of hij daar wat aan wil doen. Want hij is er niet voor ons. Wij zijn er voor hem. Hij wil namelijk een werk in en aan ons doen, waardoor hij zelf verheerlijkt wordt. En dan staan wij niet meer centraal. En dat is voor sommigen even wennen, want die zien zichzelf als het belangrijkste. En God zou daar ook maar een werk aan mee moeten werken. Maar dat is niet het werk Gods. En dat is een groot misverstand, want heel veel mensen denken dat het christendom, dan wel de gemeente, dan wel de kerk, er is om iets in deze wereld tot stand te brengen. Nou ja, dan hebben we hier het voorbeeld van Abraham, die deed dat ook niet. Hij heeft geen voetstap van het land gehad. En zo is het voor ons ook, wij krijgen dat later wel. Niet nu, maar straks. En daar zouden wij naar uitkijken. Onze blik op richten. Ik zeg laatst nog, ja, ik heb het programma niet gezien, maar er was iets op. Ik weet ook niet hoe dat programma heette, maar ik keek waar het over ging. En er stond er inderdaad bij, dat was een praatprogramma over wat het christendom in de wereld bereikt had en wel tot stand gebracht heeft. Ja, dat is niet wat God doet. En met politiek houdt hij zich al helemaal niet bezig. En ik begrijp ook niet, ja, dat mensen hun verstand niet gebruiken. Ik bedoel, zouden wij dan zo nodig de Heer moeten vertegenwoordigen om in deze wereld iets te bereiken of iets op te richten of weet ik veel wat? Ik denk altijd maar zo, de Heer Jezus heeft nog steeds geen politieke partij, dus ja. En het zal ook al helemaal niet via democratische wijze gebeuren. De Heer heeft gezegd ook dat hij zijn koninkrijk op zou richten in de toekomst. En niet vandaag, maar ja, daar ontstaan de misverstanden over dat koninkrijk. Want men denkt dat wij dat koninkrijk hier op aarde moeten bouwen. Met name bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk die dat denkt. Maar dat is niet het werk Gods in onze dagen. Het werk Gods in onze dagen is dat de Heer zich een volk verzamelt uit de volkeren, uit de heidenen voor zijn naam. En Galaten 1 zegt dat de Heer bezig is om ons als gelovigen te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw, dan wel boze wereld. Want deze wereld is boos, deze wereld wordt geregeerd door de tegenstander in de praktijk van alle dag. En overal waar heerschappij uitgevoerd wordt in de wereld, is het de duivel die daarachter zit. En daar zouden wij ons niet in mengen, want dan komen wij automatisch, of wij dat nou willen of niet, dan kunnen we met goede bedoelingen doen, maar we komen automatisch in zijn macht. Als wij ons denken te moeten bezighouden met politiek om christelijke normen en waarden in de wereld te vestigen.
Waar je mee omgaat, word je mee besmet.
Precies. En je kan niet die wereld proberen te veranderen, want die wereld wordt geregeerd door de duivel en die is veel sterker dan ons. En als wij de Heer nou aan onze zijde hadden, dan zou het wel kunnen. Maar de Heer is niet aan onze zijde als wij in de wereld, zeker op politiek niveau, iets tot stand willen brengen. Is het dan niet nuttig dat we goede normen en waarden hebben? Ja, dat vind ik wel nuttig. Maar ja, hoe leer je iemand fatsoenlijke normen en waarden? En wie bepaalt wat dat zijn? Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal lastige dingen, maar het is niet het werk Gods. En Gods koninkrijk wordt ook vandaag aan de dag niet op aarde gebouwd. Gods koninkrijk wordt gevestigd in de hemel. En pas in de toekomst zal het zijn op aarde. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En zolang het nog niet op de aarde is, vragen wij de Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze die de wereld regeert. En in verzoeking kom je inderdaad als je je in de wereld bevindt. En daar horen wij niet thuis. Wij zijn gasten en vreemdelingen op de aarde. Wij zouden ons niet vermengen inderdaad in die wereld. Om die wereld te veranderen, want dat lukt niet. En je raakt je eigen positie kwijt. In 1 Petrus, daar staat het bijvoorbeeld letterlijk dat wij vreemdelingen zijn. In 1 Petrus 2 vers 11. Daar staat, geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen in deze wereld uiteraard, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En, dan wel maar, houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen te midden van de wereld, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Wij hoeven ook helemaal niet in een goed boekje te komen bij de wereld. Wij zouden net als de Heer Jezus getuigen van de waarheid. En meer niet. De Heer Jezus, wat zei de Heer Jezus toen hij voor Pilatus stond? Hiertoe ben ik in de wereld gekomen opdat ik der waarheid getuigenis geef. Zoiets. En dan zal er kwaad van ons gesproken worden in deze wereld. En wij hoeven ook helemaal niet te proberen deze wereld te bekeren. Nee. Wij verkondigen gewoon de waarheid. Zonder water bij de wijn te doen. Gewoon zoals het is. En dan wordt er van je gesproken als een kwaaddoener. Maar er staat bij dat zij, de heidenen, uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dat wil ongeveer zeggen dat als je nou met een ongelovige in gesprek bent en je getuigt van je geloof in de schrift, je volle vertrouwen en je vertelt over het werk Gods en zij spreken van jou als kwaaddoener, dat woord, want dat woord is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard, dat woord bij hem blijft. En als zij zelf ooit een keer in de dag der bezoeking komen, dat wil zeggen als zij ooit een keer verdrukking in het leven krijgen en alles zit tegen en alles om hun heen valt weg, dat ze dan nog eens een keer mogen denken, maar die en die heeft mij toen dit en dit verteld en dat was de waarheid. En dat mensen daar dan op terugkomen. Maar goed, dat gebeurt niet zo vaak. En in verband met die politiek lees ik dan nog maar even verder. Er staat in vers 13. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Er staat niet dat je je dus ermee moet bemoeien. Staat nergens. Nee, wij zouden alle menselijke ordening onderdanig zijn. Om des Heren wil. Het zij de koning. Als de opperste machthebbende. Nou ja, goed. Of de Tweede Kamer of weet ik veel wat. Zouden we daaraan onderdanig zijn? Ja. Moeten we dan alles doen wat ze zeggen? Nee. Want we moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar goed, dat is weer een beetje een onderwerp apart. Maar toch, er staat hier, zijt alle menselijke ordening onderdanig. En er staat niet dat je jezelf daarmee moet bemoeien. Om invloed uit te oefenen. Nou goed. Hier staat dus dat we inwoners en vreemdelingen zijn. Net zoals Abraham, Isaac en Jacob. En in Colossenzen 3, daar staat het uiteraard ook. In Colossenzen 3. Daar staat in vers 1. Daar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, want dat is onze positie, wij zijn met Christus gestorven, begraven, maar ook opgewekt en de wereld is dat niet. De wereld is namelijk dood voor God, maar wij zijn levend gemaakt met God, met Christus, door God moet ik zeggen. Wij zijn levend gemaakt en de wereld is dood. Er is sowieso scheiding tussen ons en de wereld. En als wij dan met Christus opgewekt zijn, Colossenzen 3 vers 1, staat er, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Waar is Christus?
Boven.
Boven. Waar is die niet?
Beneden.
Precies. Is hij in deze wereld? Nee. Dus als wij zoeken de dingen in deze wereld, als wij de dingen bezien onder de zon, komen wij tot de conclusie, net als de prediker, dat alles ijdelheid is en kwelling des geestes. Het helpt ons geen stap verder. Uiteindelijk valt alles terug in de aarde en gaat alles dood. Maar boven de zon, daar is Christus en daar zouden wij zoeken. En dat staat er dan ook in vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Want hoe zoek je de dingen die boven zijn? Door ze te bedenken. Door ze te, als wij de Bijbel lezen, spreekt het primair altijd over Christus. Dus dan zoeken wij Christus. En als wij dat bedenken, overdenken en ons eigen maken, dan zoeken wij Christus, bedenken wij Christus, worden wij veranderd in ons denken. En dan ervaren we, ook in de praktijk, dat we getrokken zijn uit die wereld. Omdat wij hele andere beginselen, hele andere dingen bedenken dan de wereld. Omdat we op een compleet ander niveau zitten. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven, want we zijn met Christus gestorven, maar we zijn ook met hem opgewekt. Dus we hebben leven, maar dat is een leven van een nieuwe schepping. En dat leven van die nieuwe schepping heeft hier op aarde vooralsnog niks te zoeken. Dus staat er, en uw leven is met Christus verborgen in God. Kan dus ook niet echt gezien worden. Terwijl ons altijd maar aangepraat wordt dat wij het juist in de wereld en aan de wereld moeten laten zien dat wij christenen zijn. Maar dat komt, staat in vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat komt dus nog. En wij hoeven niet op de zaken vooruit te lopen. Nou goed, terug naar Hebreeën 11. Waar staat in vers 14, er staat, want die zulke dingen zeggen, namelijk dat zij gasten en vreemdelingen zijn, en degene die zich uitstrekken naar hetgeen voor is, degene die vertrouwen op de beloften, die beloften geloven en omhelzen, die zulke dingen zeggen, die betonen klaarlijk, dus voor iedereen duidelijk, dat zij een vaderland zoeken. Een ander vaderland namelijk. Vers 15. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Ik vind het wel een aardige uitspraak. Ik moet altijd denken aan de vrouw van Lot. Die uit Sodom ging. En er werd gezegd dat ze niet achterom mocht kijken. En als je dan vraagt waarom niet. Ja. Toen was ze toch zo dom om achterom te kijken. Ja, dat was nogal dom. Dat was zo dom. Maar dat illustreert precies zoals het niet moet. Niet achterom kijken, niet kijken naar wat je kwijtgeraakt bent. Zijn we dan wat kwijtgeraakt? Nou ja, zijn we wat kwijtgeraakt? Het is maar hoe je dat interpreteert, hè? Maar neemt niet weg dat wij ons oude aardse leven hier op aarde, dat wij daar niet zelf meer officieel de bezitting over hebben. De Heer heeft ons een loopbaan voorgesteld en die zouden wij lopen. En niet onze eigen, dus we hebben toch ons eigen leven opgegeven. In de praktijk zijn daar nuanceverschillen en dat is ook een proces. Maar fundamenteel is het zo dat wij al dat oude weggegeven hebben, opgegeven hebben, is namelijk met Christus gestorven. Is dood, is genageld aan het kruishout van Golgotha, zoals dat dan heet. En dat is ook inderdaad zo. Daar zijn niet alleen onze zonden weggedaan, maar daar is onze hele oude mens is daar weggedaan. En daar zouden wij ook niet meer naar kijken. We zouden niet achterom kijken. Want als je dat wel doet, als je eraan denkt, dat staat hier, hè, indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, gaat het weer over bedenken. Gaat steeds over wat er in het hart dan wel tussen de oren gebeurt, waar je je op richt. Want waar je je op richt is namelijk bepalend voor hoe je loopt. Als je niet gericht bent op de overste leidsman en volleinder des geloofs, dan kan je er ook niet achteraan lopen. Je moet die dingen wel zoeken en bedenken. Als het niet in je hoofd zit, dan, of in je hart, kan ik beter zeggen, dan kan je daar ook niet naar uitstrekken. En daarom is het van belang dat je dat woord Gods leert verstaan en die beloften die de Heer gedaan heeft en die heerlijke toekomst die Hij ons beloofd heeft, want dan kan je jezelf dat voorhouden. Dat is bijvoorbeeld het nut van die tegeltjes aan de wand, hè, of op de wc, dat je elke keer dat weer ziet. Bijvoorbeeld het verhaal, de Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Waarom hangt zoiets op de wc, omdat je elke keer eens net verlegd gaat dat je dat ziet, dat het zo op je netvlies brandt, dat juist op het moment als je in de problemen zit, je dat zou herinneren. Dat is het nut daarvan. Dan zit het in je gedachten. Nou goed, hier staat, indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, als ze er alleen al aan gedacht hadden, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. En het is niet alleen Lots vrouw die dat gedaan heeft, die zich dus inderdaad omkeerde en een zoutpilaar werd. Een hele grote, ja. Ja, ik heb haar gezien. Hey, dat is een hele grote. Er staat zo'n bordje zo, Lots wife. En dan zeggen we, ja.
Heel veel vrouwen.
Maar er zijn, als het goed is, staan er een stuk of vier. Staan er. Maar welke er echt is, is
Lots of Lots wives,
ja. Ja, inderdaad. Nee, maar dat is serieus. Er staan echt bordjes aan de kant van de weg. En dan ziet ik ook de achter. Het is echt een enorm ding. Maar het was een zoutmuur. Maar er is gewoon ergens door water is dus een inkeping ontstaan. En er is er één apart gedeelte ontstaan. Dat zie je ook gewoon duidelijk. En het is echt gigantisch groot. Maar er zit een beetje vrouwelijke vorm in. Dus hup, bordje erbij. Lots wife.
Ja, ja. De toilettenbus ernaast.
Nou ja, precies. Een toegangspoortje en nou ja, dat soort dingen. Maar ja, gebied van Sodom en Gomorra, wat, nou ja, wat je nog steeds kan bezichtigen. Wat toch ook wel aardig is om eens een keer heen te gaan. Nou, dat is echt wel de moeite waard om dat eens te zien. Waarom? Om hetzelfde als wat ik net zei, omdat het dan op je netvlies staat. Omdat je het ziet. En dat je dan veel meer van bewust wordt. Ik weet nog, toen ik daar rondliep en je ziet die, die vormen van die gebouwen, van muren, waarin je dingen herkent. En je loopt daar rond en je pakt het vast en je knijpt het kapot en het valt allemaal als as. Valt het zo op de grond, er blijft niks over. En als je dan in de Bijbel leest dat het oordeel over de goddelozen altijd vergeleken wordt met het oordeel over Sodom en Gomorra, dan weet je precies wat er met een goddeloze gebeurt. Niks blijft over, helemaal niks. Nou ja, als je dat ziet en als je daar rondloopt, als je dat tast en dan het weg en je hoort bewijsbrengen in de wind en het is net het kaf van het koren, wordt meegesleurd. Nou ja, dat is, maar dat is zelfs de bedoeling van alle typologie. Dat je er een beeld bij krijgt, een plaatje. Ook bijvoorbeeld van de tarwe en het dorsen en het wannen van de tarwe. Dat je daar een beeld bij krijgt wat dat nou werkelijk waar inhoudt, het wegnemen van het oude. En hoe zo'n oordeel eruit ziet. Ja. Maar goed, dat wou ik zeggen. Het was niet alleen Lots vrouw die omkeerde en verlangde terug, maar het was bijvoorbeeld ook het hele volk Egypte, hè? Egypte was een paar honderd jaar in slavernij in Egypte en onder Mozes, maar daar komen we ook nog op. Mozes komt eindelijk, de verlosser, degene die ze zou verlossen. En ze verlaten Egypte en ze komen, volgens mij zeggen ze al voordat ze er doorheen getrokken zijn. Ja, voordat ze door de Rode Zee zijn getrokken, zeggen ze al van waarom moeten wij nou hier sterven? We waren ook net zo goed in Egypte kunnen sterven, daar hadden ze ook graven. En hier hebben we geen graven. En ze verlangden terug en ze vertrouwden niet op het woord Gods. Terwijl, dat is ook onbekend hoor, terwijl van tevoren tot Abraham, ik weet niet of ik dat vorige keer aangehaald heb, maar tot Abraham al gezegd werd van, jouw zaad zal vreemdeling zijn, 400 zoveel jaar, of 400 jaar in een land, en zij zullen dat land dienen in slavernij, maar er staat bij, ik zal hen verlossen door een grote verlossing, en jullie zullen dat land beroven van alles wat ze hebben. Werd tot Abraham al gezegd. En Jozef wist dat. En Jozef geloofde dat. En daarom zei Jozef, met één tussendoor, daarom zei Jozef, want daar komen we nog op, dat zijn beenderen mee zouden moeten gaan bij de uittocht. Maar goed. Maar Israël, als Israël eerst in een stukje in de woestijn komt en dan de Rode Zee doorgaat en ze komen aan de andere kant, zijn ze weer in de woestijn. Maar goed, dan is het precies hetzelfde verhaal. Ze verlangen terug naar de vleespotten in Egypte, maar ze waren er in slavernij. Slavernij in Egypte als uitbeelding van de slavernij onder de wet. Gebukt gaan onder wetten en regels. En het wordt steeds zwaarder, steeds zwaarder, steeds zwaarder, tot je de dood bij neervalt. Dan wel gewoon de algemene slavernij van de wereld, namelijk dat het allemaal een keer ophoudt. Want het beeld er net zo goed uit hoor. De een is wat specifieker. Het is specifiek een uitbeelding van de slavernij onder de wet. Het leven onder de wet. Maar dan zijn ze eindelijk in de vrijheid gesteld. Heeft God ze door een grote verlossing, nota bene, daardoor die Rode Zee. Ik bedoel, moet je dat eens voorstellen dat dat gebeurt, dat je zoiets meemaakt en een dag later roept men al terug naar Egypte. Daar gaan we het veel beter. Want hier hebben we niks. Maar de Heer heeft voor ze gezorgd, 40 jaar lang, met manna uit de hemel, met water uit de rots, altijd op wonderbaarlijke wijze. Maar de Heer, dat moet ik erbij zeggen, de Heer deed dat altijd op het allerlaatste moment, als het einde van de oude mens, van de natuurlijke mens, in zicht was. Als de mens geen hoop meer heeft, dan biedt God de verlossing. Dat was ook zo toen ze voor de Rode Zee stonden. Toen werden ze aangevallen van achteren. Ja, De Egyptenaren zeiden ook, ze zitten besloten in de woestijn, ze kunnen geen kant op. Nee, dat klopt. Zo zullen ze het ook wel ervaren hebben, want ze stonden daar op dat enorme strand. En er was maar één kant die ze op konden, dat was door de Rode Zee. Maar ja, er stond geen brug. Maar als ze het woord Gods gekend hadden en geloofd hadden, was er niks aan de hand geweest. Hadden ze gewoon gezegd, de Heer heeft gezegd dat hij ons zou verlossen, dus er zal wel iets gebeuren waardoor hij ons zou verlossen. En dat gebeurde ook. Nou ja, en zo gaat het maar door, men kijkt altijd achterom en ja. Dat is de mens eigen, dat is wat de mens af moet leren, om achterom te kijken. Want wat geweest is, is geweest en je kan er toch niks meer aan veranderen. Je kan alleen vooruit kijken en je zou dan ook je vertrouwen stellen op de beloften Gods. Die zou je geloven, je zou ze van ver zien en omhelzen, er naar uitstrekken namelijk. En dat is ook wat Paulus specifiek voor ons als gelovigen naar voren brengt in Filippenzen 3, waar hij ook zegt van dat wij zouden vergeten hetgeen achter ons ligt en ons zouden uitstrekken naar hetgeen voor ligt. Hij jaagt naar het wit, naar het doelwit. Naar de prijs der roeping Gods. Want wij zijn namelijk geroepen met een hemelse roeping om een hemelse erfenis in ontvangst te nemen. Niet alleen het eeuwige leven, zoals zovelen denken, maar ook een erfenis. En we komen er nog op, maar ik heb het wel eens vaker aangehaald, dat als we dat niet doen, als we niet die erfenis in ontvangst willen nemen, als we zeggen, nou ja, geef mij een portie maar een fikkie. Ik heb eeuwig leven op grond van geloof. Ik ben wedergeboren en that's it. Dan zegt Hebreeën 12 dat we daar spijt van krijgen. Dus we zouden ons, en waarom ook niet denk ik, we zouden ons uitstrekken naar die toekomst die hij voor ons weggelegd heeft. Want wij kunnen namelijk, en ja, dat kan ik eigenlijk niet genoeg benadrukken. Wij kunnen namelijk een positie ontvangen, net als de Heer Jezus aan de rechterhand Gods. Zo wordt ons dat voorgesteld. En wij, het zijn dingen die zijn sowieso moeilijk onder woorden te brengen. Maar dat is wel wat er gezegd wordt, bijvoorbeeld in Openbaring, in een van die 7 brieven, waar gezegd wordt dat als we zouden volharden, dan zouden wij met Christus in de troon zitten. Zoiets staat er dan. En als we niet volharden, ja, dan krijgen we die positie ook niet. En dan staan we in ons naki in de hemel. Dat is een ander beeld dat gebruikt wordt. Nou goed, vooruitkijken dus, dat is wat we zouden doen. Oh ja, ik hield Filippenzen 3 aan en dan wil ik die versen die daarna komen ook nog even noemen. Omdat daar precies dezelfde gedachte naar voren komt. In Filippenzen 3... In vers 14 staat dat wat ik net citeerde, bestaat maar één ding, doe ik, staat erachter. Maar er staat schuin gedrukt en hebben de vertalers dus ingevoegd. Maar er staat maar één ding, dubbele punt. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Omhelzen. Zoals het in Hebreeën 11 heet. Jaag ik naar het wit. En het wit is het doelwit. Want een doel is altijd wit.
Ik heb een voetbal.
Of weet ik voor wat voor sport ook. Als je zo'n poortje hebt. Dus 9 van de 10 keer is het wit. Jaag ik naar het wit. Het doelwit. Tot de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. En hier staat dat we vooruit, ons vergeten hetgeen achter ons is, en vooruit zouden kijken. Maar in vers 17, 18 en 19 staat eigenlijk dat we omhoog zouden kijken. Net als in Colossenzen 3, zoek de dingen die boven zijn. En er staat er ook in vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders, gelovigen, spreekt hij tot. en merkt op degene die al zo wandelen. Hij zegt dus, kijk naar mij. Maar kijk ook op de broeders, dan wel de zusters, die ook net als mij wandelen. En dan is de vraag, hoe dan? Nou ja, sowieso uitstrekkende naar hetgeen voor is. En niet achterom kijken. Maar hier verandert het horizontale plaatje een beetje en wordt het een verticaal plaatje. Want hier staat, in vers 18, daar staat, want vele gelovigen, niet gewoon gewoon ongelovigen, nee, hier wordt een oproep gedaan aan gelovigen om ook daadwerkelijk te leven uit geloof. Er staat, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. En ik denk dat dat sterker is dan zoals ik het zojuist gezegd heb. Over mensen die zich bijvoorbeeld met de politiek zo nodig bezig moeten houden uit godsdienstige overweging. Dat is aardsgezindheid, en daar gaat het hier om. En hier zegt Paulus, zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Kom ik zo nog op terug. Want er staat, welk einde is het verderf? En er worden vier zinnen of zo herhaald. Er staat, welk einde is het verderf? Welker God is de buik? Dat is een wat lastige uitspraak. Maar het idee is dat zij de buik, en de buik in de Bijbel staat voor onze oude mens. Hoe staat het van de honing? De honing is, het is zoet voor het gehemelte, en het is bitter voor de buik. En het idee is honing als beeld van het woord Gods voor het verhemelte, gehemelte. Leuk dat het zo heet, hè? Er is goed voor die wedergeboren mensen, om het zo te zeggen. Voor die nieuwe mens is het goed, maar in de buik, voor de oude mens, is het niet zo goed. En hier staat, welker God is de buik? Dat wil zeggen, die mensen, die gelovigen, die hebben hun oude mens als God. Want er staat wel God met een hoofdletter, maar ik had het met een kleine letter geschreven.
Het staat bij mij met een kleine letter.
Oh ja. Nou, kijk. Maar bij mij staat het inderdaad met een hoofdletter. Maar, want het gaat niet over God. Over Jehovah, om het zo te zeggen. Maar het gaat om degene die zij dienen. Degene die hoger dan hen is, waaraan zij zich onderwerpen. Zij onderwerpen zich aan de oude mens. En die stellen ze voorop. Nou goed, laat ik zitten, want het wordt toch wel duidelijk. Want er staat, en welke heerlijkheid is in hun schande? En dan vraag je je nog steeds af wat die schandelijkheid dan van die gelovigen is. Van die vele gelovigen. Stond in vers 18, hè? Velen, stond er. En er staat er gewoon achter wat het is. Er staat, de welke aardse dingen doen. Nee, dat staat er niet. Er staat, de welke aardse dingen bedenken. Dat je aardse dingen doet, dat lijkt me logisch. Want ja, hoe doe je geen aardse dingen?
Als je dood bent. Ja.
Als je letterlijk lichamelijk overleden bent. En daar gaat het dus ook niet om. Want aardse dingen doen wij allemaal en daar is ook niks mis mee. Daar is ook niet aan te ontkomen. Ja, als je daaraan wil ontkomen, dan moet je inderdaad jezelf van het leven beroven. Maar dat lijkt me ook niet de bedoeling. Ik denk niet dat ik dat uit hoef te leggen. Maar er staat, de welke aardse dingen bedenken. Dat is namelijk schandelijk. En dat einde is het verderf. En dan wordt hier dus ronduit gezegd dat de gelovigen die aardse dingen bedenken, die alles of die dingen zoeken met betrekking tot hun oude mens, met wie zij waren, en dus God voor hun karretje willen spannen, want daar komt het gewoon op neer dan. Er wordt gezegd, dat zijn mensen die zijn vijanden van het kruis van Christus. Heeft het kruis van Christus dan geen betekenis voor hun? Zijn ze dan niet wedergeboren? Jawel, maar in de praktijk accepteren ze het werk van het kruis van Christus niet. Want waar staat het kruis van Christus voor? Ja, dan sla ik eigenlijk snel twee bladzijden. Nee, oh nee, nog een aantal bladzijden terug. En Galaten 6. Even heel snel. Galaten 6 vers 14. Galaten 6 vers 14 waar staat. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik roem maar in één ding, zegt hij. Ik roem in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, door welke de wereld voor mij gekruisigd is. De wereld is dus dood voor mij. En ik ben dood voor de wereld. Want dood betekent gewoon scheiding. Want wij zeggen nou, ik heb al een aantal keren gezegd dat we met Christus gestorven zijn. En dan kan je nog steeds zeggen, ja, maar ik ben hier toch nog gewoon. Hoezo, ik ben met Christus gestorven? Nou ja, onze oude mens rekent God niet. Kijkt er niet naar om. Is veroordeeld, is een gesloten boek. Geen communicatie tussen God en die oude mens. Dat is de reden waarom gebed van zoveel niet verhoord wordt. Ja, dat is vervelend om te zeggen, maar dat is wel wat er gebeurt. Dat zegt de Heer toch, ook omdat ze niet behoorlijk bidden. Ze bidden op een verkeerde manier, daarom ontvang je niks. Als je het voor jezelf doet, ja, dan om het in je, hoe staat het er ook in Jacobus? Om het in je wellust door te brengen, staat er. Maar goed. Maar hier staat door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Wij zijn namelijk gestorven voor de wereld. Want wij staan aan de rechterkant van het kruis. En de wereld staat links van het kruis en daar is dus scheiding tussen gemaakt. Maar als wij als gelovigen ons opnieuw terugkeren naar de positie voor het kruis, dat wil zeggen onze oude mens een belangrijke plek geven en aardse dingen bedenken, dan vereenzelvigen wij ons weer met de wereld en doen wij het werk van het kruis van Christus teniet. En dan ben je een vijand van het kruis van Christus, staat er. En nogmaals, zo scherp staat het er nou eenmaal. En dit is fundamenteel zoals dat in elkaar steekt. En dat je dan tot de conclusie komt en zegt van nou, dan zijn er niet veel gelovigen die eervol, eerlijk wandelen. Nee, dat klopt. Maar dat zei Paulus hier ook. Hij schrijft, velen wandelen anders. Maar goed, het is inderdaad tijd voor een kop koffie. En zo komen wij in vers 16 van Hebreeën 11. Waar staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland uiteraard. Staat niet ingevuld, maar dat blijkt uit vers 14 en 15. Hè? Dat is wel leuk. In vers 14 staat dat ze een vaderland zoeken. En in vers 15 staat, indien zij aan dat gedacht hadden, hebben de vertalers vaderland nog ingevuld, schuin gedrukt. Maar in vers 16 staat het er niet meer bij, dan vullen ze het niet meer in. Dan worden wij geacht het ook zelf in te kunnen vullen. Waar staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse vaderland. En of het nu trouwens om een vaderland gaat, of om een stad die voor hem bereid was, zoals in vers 11 of vers 10 staat. Ja, het is beeldspraak. Het plaatje wordt gewoon even verwisseld van stad naar vaderland. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Maar er staat, want dat wil ik eerst even zeggen, in de tweede helft van vers 16 staat, daarom schaamt zich God, wij zouden zeggen, daarom schaamt God zich niet voor hun of voor hen. Daarom schaamt God zich, kijk, nou raak ik in de knoei natuurlijk. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun, en daar hebben we de stad weer, hij had hun een stad bereid. Dus nogmaals, of nou om een stad gaat of een vaderland. Ja.
Een thuis.
Een thuis, precies. En een stad als aanduiding van een plaats die veiligheid biedt. Maar God schaamt zich niet voor Abraham, Isaac, Jacob, etc. God schaamt zich niet voor de gelovigen. En er staat, daarom schaamt zich God hun er niet. Maar dat slaat, voor zover ik het zie, niet terug op het eerste deel van vers 16. Waar staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Maar dat slaat terug op vers 14 en 15. waar blijkt dat Abraham, Isaac en Jacob, dat zij uit hun eigen vaderland uitgegaan waren en gericht waren op het vaderland wat de Heer hen zou geven. Dat is de reden waarom God zich niet voor hen schaamt. Want hij had hun een stad bereid en eigenlijk zou je daar achteraan moeten zetten nog. En zij geloofden en zij vertrouwden op die belofte dat zij een eeuwige positie in die stad zouden ontvangen. Zoiets. Want dat is natuurlijk de gedachte, niet alleen de gedachte, God heeft hun een stad bereid. Maar God heeft hun een stad bereid en, vers 10, hij verwachtte die stad. Hij keek er naar uit, hij geloofde dat, hij omhelsde dat. Nou, dat is wel duidelijk, dacht ik. Maar dan het eerste deel van vers 16, want daar ontstaat nogal wat misverstand om. Er staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Naar een hemels vaderland. En wat men dan zegt, is dat Abraham, Isaac en Jacob nu alsnog een hemels positie zullen ontvangen. Maar dat staat hier niet. Er staat dat zij ernaar begeerig zijn. Naar een beter, namelijk naar een hemels vaderland. Maar dat het niet over dat zij die positie niet zullen ontvangen, dat kunnen wij opmaken uit vers 40 van dit hoofdstuk. Waar staat, alzo God wat beters, dezelfde term als uit vers 16... Iets beters, niet een aards, maar een hemels vaderland. Alzo God wat beters, namelijk een hemels vaderland, over ons voorzien had. Wij ontvangen namelijk een hemelse positie, een hemels vaderland, een hemelse stad. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Zijn ze dan niet volmaakt? Nou ja, de gedachte is, zij zijn nog steeds, Abraham, Isaac, Jacob en al die gelovigen, zij zijn nog steeds in het dodenrijk. Een groot misverstand dat men denkt dat iedereen die doodgaat en die gelovig is, naar de hemel gaat. Vanaf Adam tot aan de jongste dag gaat iedereen naar de hemel. En als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. Waaronder men dan verstaat de poel des vuurs. Want de hel in de Bijbel, dan wel het graf, is gewoon de positie onder de aarde en dat is een wachtkamer. Dat is niet onze uiteindelijke bestemming. In het gewone Nederlands denken wij bij het woord hel aan de plaats van eeuwige verdoemenis. Maar in de Bijbel is het woord hel, dan wel graf, is een plaats waar de overledenen normaal gesproken heen gaan. De dood, het dodenrijk. Maar, en nogmaals, dat is de normale positie, of de normale gang van zaken. En die worden allemaal opgewekt op de jongste dag, op de laatste dag. Op Judgment Day heet dat. De dag des oordeels, oordeelsdag.
Ongeacht gelovig
of ongelovig. Die worden allemaal opgewekt. Staat in Openbaring, toch? Openbaring 20.
Oh, daar zie je niks.
Ja, Openbaring 20, vers 11. Waar staat? En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Dat was dus de laatste dag van deze oude hemel en aarde. En er is geen plaats voor die hemel en aarde gevonden. Waarbij ik dus altijd denk, nou, dan zal de aarde in onze dagen wel niet vergaan. Door klimaatverandering of weet ik veel wat. Dat gebeurt niet. He's got the whole world in his hands. De Heer regelt wel dat de aarde en hemel blijven bestaan tot die dag. En in ieder geval nog 1000 jaar, want dat staat in het eerste deel van Openbaring 20. Dus dat zijn dingen waar wij ons helemaal geen zorgen over hoeven te maken. Nou, is dat ook weer gezegd. En dan staat er, vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. De doden, ja, de doden. Die stonden op uit de dood. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. Zie je wel, de dood en de hel. De dood is in dit verband gewoon het dodenrijk. En de hel is daar gewoon een synoniem voor. Dat is die tijdelijke plaats waar men heen gaat als men overlijdt. En dan staat er, zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. Maar dat is niet alleen naar hun werken hoor. Dat is in eerste instantie naar hun geloof. Dat staat er hier niet bij, dat weet ik wel. Maar er zijn talloze andere schriftplaatsen waar staat dat ons geloof bepalend is voor onze positie in de eeuwigheid, om het zo te zeggen. Alleen de werken waar hier over hier gesproken wordt, zijn ook geen werken der wet of iets dergelijks, maar zijn of werken des geloofs, dan wel werken des ongeloofs. Maar goed, dat even terzijde. Maar ze staan op uit de dood en daarna worden ze geoordeeld. En dan kom je dus niet weer terecht in de hel of in de dood, maar dan kom je uiteindelijk in de poel des vuurs. En dat is namelijk de tweede dood. De dood, de hel, het dodenrijk, de onderwereld, is de eerste dood. Is een tijdelijke dood. Want God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Term uit de Hebreeënbrief op heel veel zaken van toepassing en zelfs voor de dood. De eerste dood verdwijnt. Als je in de eerste dood komt, is het niet zo erg. Maar als je in de tweede dood komt, de poel des vuurs. En wat in de Bijbel heet poel des vuurs, noemen wij in gewoon Nederlands de hel. Alleen als je het in de Bijbel leest, dan krijg je problemen. Omdat je dan die termen door elkaar heen haalt. Maar er staat, de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zoals het hier staat, geeft het een beetje wat complicaties. Want sommigen zeggen, de dood en de hel gaven de doden. Dus de doden worden opgewekt. Dan is de hel leeg. Het dodenrijk is leeg. En daarna wordt de dood en de hel geworpen in de poel des vuurs. Maar ja, die was immers leeg, want alle doden stonden op. En dat dodenrijk wordt daarna gegooid in de poel des vuurs. En daar zit niemand meer in. Dus worden ze allemaal behouden. En zo krijg je een leer van alverzoening.
Ik zeg, lees even één vers verder dan.
Precies. Maar gebeurt, zo zegt men dat dan. Vers 13 en 14, uit verband, op papier. Kijk, hier staat het. Alle doden worden opgewekt. En de dood zelf, dus het dodenrijk, wordt in de poel des vuurs geworpen. En dan wordt er een suggestieve vraag gesteld. Dan is het dodenrijk toch leeg? En dan zeg je, ja, klopt, het dodenrijk is leeg. Wie gaat er dan verloren? Ja, niemand, want het dodenrijk is leeg. Ja. Maar inderdaad, er staat er gewoon achter. Er staat, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En de poel des vuurs is inderdaad de tweede dood. Ja. Moet luisteren, het is en blijft een visioen. Het is gewoon beeldspraak. Staat er ook letterlijk een grote witte troon? Nou ja, als je daar ja op antwoordt, dan zeg ik, nou, en wie zit daar dan op? Een lam, staat er. Ik krijg dat vooral weer, een lam, staat er.
Die van de reclame, toch? Van de Tele2, van een schaap.
Dat is een schaap, maar dat is ook een lam, kan hè. Jongen. Een lam staande als geslacht en dan kijkt Johannes en dan ziet hij de leeuw uit de stam van Juda. Oftewel, het is beeldspraak. Maar je moet begrijpen waar het over gaat. Een grote witte troon wil zeggen koningschap. De koning staat dan wel zit voor hen en oordeelt. Dat is typologie. Puur typologie om je er iets bij te kunnen voorstellen.
Maar met trouwens wel grappig. In vers 12 heb je namelijk, de boeken werden geopend, meervoud.
Ja.
En een ander boek, enkelvoud.
Ja.
Dan heb ik het idee van, nou, je hebt één boek des levens en je hebt meerdere boeken.
Ja, minimaal twee dus.
Minimaal twee.
Ja.
Met impliceren dat het een minderheid is die in het boek des levens staan.
Nou nee, dat niet.
Toch?
Dat hoeft niet per se, want er staat, de boeken werden geopend en een boek dat des levens is. Nou, dan heb je...
Er zijn minimaal drie dan.
ja, heb je punt 1, heb je dus het boek des levens. Er staat gewoon bij welk boek het is. Punt 2 kan je ook uit dit verband ophalen. Dan kan je eruit halen. Een boek van hun werken, want ze worden geoordeeld naar hun werken.
Ja, oké.
Ja, en het laatste boek staat er niet bij.
Dat het gewoon categorieën zijn.
Ja, het boek des levens. Dat heeft te maken met geloof of ongeloof. Als je gelovige bent, sta je in het boek des levens. Dan heb je nog een boek van werken. Daar staan de werken in van de gelovigen. En daar staan ook de werken in van de ongelovigen. En dan heb je nog een ander boek. En dan mag je zelf bedenken welk boek dat is. Ik zie er nou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik bedoel, ik zou niet anders weten dan dat dat Gods woord zelf is. Noem mij een betere suggestie en ik neem het aan, maar ja, lijkt me logisch. Daarna, als we het toch over die boeken hebben, zeg ik hetzelfde. Het is beeldspraak. De vraag is er letterlijk een boek in de hemel waar die dingen in staan? Ja, als ik nou nee zeg, dan zeg je, ja, maar het staat hier toch? Ja, nou ja, vooruit.
Hij zal toch wel een laptop hebben.
Tegenwoordig wel, ja. Vroeger was het in een boek en nu was het in een laptop. Maar wat betekent dat, dat er een boek is waarin die dingen opgeschreven staan? Wat betekent dat?
Administratie.
Er wordt boekhouding bijgehouden.
Hey, maar misschien was er een boek met goede werken en een boek met slechte werken.
Ja, maar dan nog.
Nou ja, er staat een boek van hun werken. Ja. Dus ja, wat mij betreft.
In boeken, ja. Naar hun werken staat er. In de boeken geschreven was naar hun werken.
Ja,
dus
okay.
Er zijn boeken waar de werken in staan. De goede werken en de slechte werken.
Ja, maar daar kan je dit boek ook heel goed bij gebruiken, hoor.
Ja, dat staat in het ene boek.
Ja.
Het boek met slecht.
Nee, maar wat bepaalt wat goed is en wat slecht, dat bepaalt dit boek.
Ja, maar ja, als je het zo zegt, dan kom je al snel weer bij wet uit. Dan heb je geen boek nodig, heb je alleen Exodus 20 nodig.
Het boek Exodus.
Ja.
Nou ja.
Maar goed, ook zo'n term, zo'n boek, het boek des levens. Ja, sta ik daarin, hoe weet je dat? Ja, dat kan je niet zien. Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis. Het wordt bijgehouden. De administratie wordt bijgehouden. Mozes, dat vind ik een prachtig voorbeeld. Mozes zegt op een gegeven moment over het volk, dat volk zo ongehoorzaam is. Dan zegt Mozes, nou als het zo verder gaat met het ongehoorzame volk, dan delg mij maar uit uw boek. Of schrijf mij maar, haal mij maar uit uw boek. Dat wil gewoon zeggen, nou ja, dat plan wat u heeft, daar hoef ik dan verder niks meer mee nodig te hebben. Zo werkt dat. Dat is waar een boek voor staat. Voor de boekhouding uiteraard. En om dingen vast te leggen. Het wil gewoon zeggen, die dingen worden bewaard. Wordt niet vergeten wat wij allemaal gedaan hebben. En wat we geloofd hebben. Dingen worden bijgehouden. Maar dit is, want daar, zo kwamen we erop. Dit is de situatie, de normale situatie. Vanaf Adam tot aan de jongste dag. Dat mensen op aarde leven, ze zijn gelovig of ongelovig, ze sterven, komen allemaal in het dodenrijk, maar op de jongste dag worden ze allemaal opgewekt en de gelovigen komen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, nou nieuwe aarde moet ik zeggen, en de ongelovigen verdwijnen in de poel des vuurs.
In het dodenrijk is toch wel scheiding?
Precies, in het dodenrijk. Dat wordt met name inderdaad, komt dat uit die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ja, waarin de arme Lazarus en de rijke man beide sterven.
De arme man en de rijke Lazarus.
De arme man en de rijke Lazarus. Ja, toen wel, ja. Ja, toen ze overleden waren, toen draaide dat om. Maar dat staat er ook, want er wordt gezegd, gij hebt u goed in uw leven ontvangen en je hebt het in je wellusten doorgebracht en je hebt er altijd van kunnen genieten. En nou draaien we de boel gewoon even om. Zo wordt het gezegd. Maar goed, buiten de verdere betekenis daarvan, blijkt inderdaad daar dat in het dodenrijk al scheiding is tussen gelovigen en ongelovigen. Want die ongelovige, die rijke man, die zegt, ik leid smarten in deze vlam. Dus er is toch vuur, wordt er geïmpliceerd. Er is pijniging, hoe je het voor moet stellen, ja. Weet ik ook niet. Vuur is oordeel, ja. Hij zit in pijniging. En de arme Lazarus, wordt gezegd, die zit in de schoot van Abraham. Ook zo'n merkwaardige uitdrukking, maar goed. Die zit in de schoot van Abraham. En er staat bij, er is een kloof tussen u en mij. En daar kan je niet over. De scheiding is er zit een kloof in het dodenrijk. En de een wordt vertroost. En de ander wordt niet vertroost. En die scheiding tussen gelovigen en ongelovigen wordt al in het dodenrijk gemaakt. En als die dus in de toekomst worden opgewekt, dan blijft datzelfde verschil ook ontstaan. De ongelovigen gaan naar de poel des vuurs en de gelovigen komen op een nieuwe aarde. Dat is de normale situatie. Maar de uitzonderingssituatie is de situatie van onze bedeling vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente, is namelijk de positie van ons, van de gemeente. Wij worden ook genoemd eerstelingen. En wij krijgen geen positie op aarde, maar wij ontvangen een positie in de hemel. En zelfs niet eens op het moment dat wij overlijden, maar op het moment dat wij tot geloof komen. Dat wil dus zeggen dat in onze bedeling er geen mensen meer toegevoegd worden aan die schoot van Abraham. Maar wel aan het andere deel in het dodenrijk. Waar dat vuur was en waar die rijke man nog steeds is. Wij gaan namelijk als gelovigen, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zijn zijn lichaam. Christus is de eersteling en wij zijn de eerstelingen. En ook in de toekomst, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, als de eerstelingen echt verzameld worden, om het zo te zeggen, dan gaat het verhaal gewoon weer verder en is er voor die gelovigen slechts een positie op aarde. Wij ontvangen namelijk een hogere positie dan Israël in de toekomst. Want Israël is na de opname van de gemeente het eerste volk wat tot geloof zal komen. Als volk, hè? Niet een paar individuen, maar echt als volk, officieel. Dat betekent ook niet alle mensen, maar dat betekent wel de belangrijkste mensen van dat volk. En dat is het verschil, en daar heb ik het vorige keer nogal over gehad, dat is het verschil tussen die twee zonen. Welke twee? Ja, dat maakt me niks uit, welke twee, want het is elke keer hetzelfde. Waar ze allebei gezegend worden. Ik heb het uiteraard over Isaac, Ismaël, Jacob en Esau, Efraïm en Manasse. Die categorie, zeg maar. Het verschil waarbij ze allebei gezegend worden, maar waarbij de een hogere positie ontvangt dan de andere. En het natuurlijke Israël van vroeger, dat was het eerste. Die kwamen als eerste, het eerste volk van God. En nou zeg ik het heel simpel, is in onze bedeling aan de kant geschoven en de gemeente is ervoor in de plaats gekomen. Dus wij zijn in feite een tweede, een jongere broer van die twee broers, zeg maar, typologisch. Wij zijn de tweede, de jongere, maar wij krijgen een positie boven hen. Israël was het eerste volk van God bij de uittocht uit Egypte en zo kwam. Dat was, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene is mijn volk. Is Ammi inderdaad. Maar ze zijn Lo-Ammi geworden. In ieder geval bij de verwerping van de Heer Jezus Christus door henzelf. En daarna, vereenvoudigd gezegd, kwam de gemeente daarvoor in de plaats. Kwam dus als tweede, maar krijgt een hogere positie dan dat Israël wat in de toekomst alsnog tot geloof zou komen. En dat zie je geïllustreerd in die twee zonen. En de mooiste is uiteraard die van Jacob en Esau. Waarin die verzoening van Jacob en Esau. Esau zegt tegen Jacob, oh, ik heb veel gekregen van de Heer. En waar Jacob zegt, ja, maar de Heer heeft mij alles gegeven. En de positie van de gemeente is typologisch dat van Jacob. We hebben alles gekregen. Niet alleen positie op aarde, maar met Christus in de hemel. En de situatie in onze bedeling is inderdaad dat wij als gelovigen dus een hemelse positie ontvangen. boven de oud-testamentische gelovigen en boven de gelovigen die tot stand komen na de opname van de gemeente. En dan gaan we terug, als dit een beetje duidelijk is, naar Hebreeën 11. Waar staat, maar nu, uiteraard na de opstanding van Christus, want dat is altijd het keerpunt. Maar nu, sinds Christus is opgestaan, maar nu zijn zij, Abraham, Isaac, Jacob, etc., begeerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse vaderland. Daar waren ze toen niet begeerig naar. Waarom niet? Het was het nog niet. Het was geen hemelse positie voor gelovigen. Is ook nooit beloofd. Maar vanaf de opstanding van Christus is dat wel beloofd en ontvangen wij wel een positie in de hemel. En dat is niet normaal dat een gelovige naar de hemel gaat. Dat is abnormaal. Dat is een uitzondering. En het probleem is dat wij, omdat het tot 2000 jaar duurt, die uitzonderingspositie van de gemeente, die hebben wij als norm gemaakt en gezegd, nou zo gaat het. De gelovige gaat naar de hemel en de ongelovige die gaat naar de hel. En het beeld dat de Satan in de hel staat met zo'n staf en alles, ja, dat is nog onbijbelser. Ja, als je mensen dat vertelt, dat Abraham niet in de hemel is, dan kijken ze je heel raar aan. Dat heb ik wel eens meegemaakt. En als je dan ook nog eens zegt dat de Satan in de hemel is, nou ja, dan vallen ze bijna van hun stoel. Is Satan dan behouden?
Dat heb ik toch niet gezegd.
Bob. Nee, maar ze weten niet wat de hemel is. Ja, hij leeft nog steeds, ja. Maar hij weet dat hij weinig tijd heeft, hè. Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw. Nee.
Andere leeuw.
Ja.
Maar er is dus alles wat dood gegaan is niet in de hemel.
Nee, vanaf voor de opstanding van Christus niet. Hoe zouden ze ook kunnen?
Nee, wat zeker.
Dus als mensen zeggen van nou, ik ga dood, maar dan zie ik in ieder geval zie ik die en die weer. Ja, Lauloenen, dat is dus niet. Dan moeten ze nog even wachten. Dus.
Nou ja, ze zien Abraham niet in de hemel.
Nee, maar een man die zegt van dan zie ik mijn vrouw weer terug.
Ja, ja,
dan
dat
zie
wel.
Ik mijn kind weer.
Dat wel.
Ja, waar zien ze die dan?
Nou, als gelovigen zijn in de hemel.
Dus ze gaan wel naar de hemel.
Nee, de gelovigen die niet naar de hemel gaan, dat gaat over oud-testamentische gelovigen. Dus de mensen van voor de opstanding.
Oké.
Okay. Die mensen die overleden, die zitten nu te wachten in de hel.
In het dodenrijk.
Tot de wederkomst en tot zij ook mogen.
Wij zullen.
Oh.
Christus is de eerste. De eerste leven.
Ja.
En hij is ook degene die zei dat hij naar het vaderhuis ging. En in het vaderhuis zijn vele woningen. Want daar moet de nadruk op liggen. Er zijn vele woningen. Ik ben niet de enige die die positie ontvangt.
Er is ruimte.
Ja, want vanuit het Oude Testament had je nog kunnen zeggen van oké, als de Messias komt gaat hij naar de hemel. Dat kan je concluderen, moet je ook goed lezen. Maar bijvoorbeeld uit Psalm 110 zit aan mijn rechterhand. Oké, de Messias gaat naar de hemel. Maar dat er zelfs een volk is, de gemeente namelijk, een volk die ook die positie ontvangt, ja, dat was helemaal verborgen in het Oude Testament. Dat was niet geopenbaard. Dat Christus die positie zou ontvangen, is ook vrij bedekt hoor. Maar dat de gemeente met Christus die hemelse positie zou ontvangen, dat is in het hele Oude Testament verborgen. Dat wil zeggen dat je het wel kan vinden, maar het staat er niet in te.
En de ongelovigen ja. Dan van na.
Van nu, van nu? Na de opstanding van Christus. Die gaat gewoon naar het dodenrijk.
Die gaan wel naar het dodenrijk.
Ja. De uitzondering zit hem niet in de ongelovigen, de uitzondering zit hem in de gelovigen.
Dus het is eigenlijk zo dat alle mensen die nu sterven, allemaal eigenlijk bij de gemeente horen.
Als je gelovig bent wel.
Als je gelovig bent wel.
Ja, de gelovigen die nu sterven.
Ja.
Dus die al 2000 jaar nu sterven, die dat zijn allemaal mensen die bij de gemeente horen.
Als ze gelovigen zijn.
Als gelovigen zijn.
Elke gelovige van vandaag.
Komen die ook met Jezus Christus mee terug?
Ja.
Met de
elke gelovige,
met de opname?
Ja, elke gelovige.
Oud Testament.
Mooi
discussie. Ja, mooi.
Waar is Henoch dan? Die heeft de dood niet gezien.
Nee.
Maar dat is een van de uitzonderingen.
Nou ja, dat heb ik destijds ook gezegd. Dat dat inderdaad een uitzondering is. Een vraagteken. Het staat er niet bij dat hij in de hemel is. Maar Mozes en Elia...
Ja, precies. Die zijn ook...
Die zijn net zo goed ook in... Als je mij vraagt, zijn ze in de hemel. Alleen, het is niet normaal.
Nee, precies. Dat zijn uitzonderingen.
Dat zijn de uitzonderingen.
Nee, dat zijn de drie van Mozes, Elia en
Henoch. Ja, ik...
Maar ja, omdat die nog een rol moeten gaan spelen.
Ja, Henoch niet. Voor nee, zover ik weet. Niet.
Nou ja, dan, precies voor zover
wij Maar weten. Goed. Ja.
Misschien dat...
Ja, dat blijft een... merkwaardig, dat van Henoch. Ja, dat... Maar goed, om alleen op grond van Henoch alles om te gooien, dat is natuurlijk. Dat is, lijkt me niet de bedoeling. Ik bedoel, als je gewoon de normale lijn volgt, dan is duidelijk dat die positie in de hemel pas geopend werd bij de opstanding van Christus. En daarvoor.
Maar verder lees je toch ook van Henoch helemaal niks?
Nee, van Henoch weten
hij
we verder.
Hij wordt alleen maar gezegd van hij wandelde met God en.
Ja. En in Judas staat dat hij geprofeteerd heeft. En hij heeft geprofeteerd van de... Dat is wel aardig. Hij heeft geprofeteerd van de wederkomst van Christus met de gemeente. Daar heeft hij van geprofeteerd, staat in Judas. En waarschijnlijk, omdat hij daarover geprofeteerd heeft... en daar dus ook dingen van wist... heeft hij blijkbaar zelf ook die positie ontvangen. Maar of hij dan bij de gemeente hoort of niet... ja, weet ik niet. Nee. Maar als ik een oplossing zou moeten bedenken waarom Henoch naar de hemel is gegaan. Alhoewel dat er ook niet staat, hè. Niet dingen in gaan vullen, want dat staat er niet. Het staat alleen, hij zou de dood niet zien. Dus hij zou niet komen in het dodenrijk. Nou ja, dan blijft er toch echt maar één over, dus dat moet wel de hemel zijn. Maar als je dan vraagt waarom, nou ja, dan lijkt mij het enige antwoord. Omdat hij daarvan wist. Hij wist... van de roeping van de gemeente. Hij heeft er notabene over geprofeteerd. Hoe die het wist, ja, dat weet ik niet. Staat er ook niet bij. Maar hij heeft erover geprofeteerd. En omdat hij ervan wist, heeft hij er waarschijnlijk deel aan gekregen. Want bij Mozes was het precies hetzelfde. Mozes wist namelijk ook van gemeentelijke waarheid. Dat is ook weer een uitgebreid verhaal. Maar Mozes wist daarvan. En heeft daarvan een uitbeelding moeten maken in die tabernakel waar we het al lang over gehad hebben. En gemeentelijke waarheid zit daarin verborgen. En Mozes heeft die dingen op de berg Sinaï gezien. Elia is ook op die berg geweest, hè? Op dezelfde berg. Ook 40 dagen, 40 nachten.
Nou ja, alle oud-testamentische profeten die onderzochten of dingen...
Ja. Ja, alle oud-testamentische profeten, zegt 1 Petrus 1, die onderzochten hun eigen profetieën. Niet om wat erin staat, maar om de volgorde van bepaalde dingen. In het Oude Testament vind je niet, dan en dan is de eerste komst van de Messias en dan is de tweede komst van de Messias. Nee, je vindt de Messias komt. En dat twee komsten waren, dat zie je in het hele Oude Testament niet. Dan moet je goed kijken. En met een beetje hulp van het Nieuwe Testament vind je het terug. Het wordt altijd prachtig voorgesteld in het plaatje van twee bergtoppen. Je hebt twee bergtoppen en als je dan zo horizontaal kijkt, dat is dan zeg maar de visie vanuit het Oude Testament, zie je maar één bergtop. Dat wil zeggen, je ziet maar één Messias. Je ziet maar één komst van de Messias. Maar als je dan bij wijze van spreken het plaatje draait, dan zie je in één keer twee komsten. De eerste komst en de tweede komst van de Messias. Maar probeer dat maar eens in het Oude Testament te vinden. En probeer dan ook nog maar eens te ontdekken wat daartussen gebeurt. Tussen die twee komsten. Want dat is verborgen in het Oude Testament. Maar wat daar gebeurt, dat zijn de dagen waarin wij leven. Is dat God Christus gesteld heeft als koning en hogepriester. En hij verzamelt zich nu een volk rondom die koning... die met die koning in de toekomst zal heersen. En in die zin staat, en er is een klok die stilstaat, staat de klok stil en doet God geen werk aan, aan of in de wereld. Maar pas bij de wederkomst gaat het weer verder, waar het gebleven is. En voor dat doel hebben we inderdaad weer een Joodse staat, hebben we Filistijnen, dan wel de Palestijnen weer. En alle schaakstukken worden weer keurig op het bord gezet. Zoals het ook afgebroken is in de dagen van de Heer Jezus. Zo ongeveer. En dan gaat het verhaal gewoon weer verder waar het gebleven was. En onze hele bedeling hiertussen, zoals ik nou zeg, klopt niet helemaal. Maar die had je er zo tussenuit kunnen halen en je merkt niks. Maar dat is, ja, en dat vind je in het Oude Testament ook niet, die positie van de gemeente. En die hemelse positie, dat vind je ook niet. Nou, vind je niet, het staat er niet openbaar, het staat er verborgen. Hoe dan? Ja, dan kom je dus automatisch in typologie. Ja, noem eens wat. Dat wil ik niet een te moeilijke noemen. Ja, ik denk direct aan de moeilijkste, dat Jesaja zegt, ziet ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. Er wordt notabene in Hebreeën 2 aangehaald. En er wordt in Hebreeën 2 gezegd, ja, die twee zonen zijn type van de gemeente. Maar goed. Even een goede bedenken waarin dat geïllustreerd wordt. David. Ja, David. David, die was tot koning gezalfd. Saul was in de praktijk nog koning, maar David was officieel tot koning gezalfd. Als uitbeelding van de Heer Jezus die opstond uit de dood. Die dus gezalfd is, want de term gezalfde is gewoon Messias, Christus. Dat betekent gezalfde. Dat wil zeggen in een bepaalde positie. Positie van koning of hoge priester, maar in dit geval dan, hij is gesteld tot koning. Maar hij maakt nog geen gebruik van zijn macht. Vind je bij David ook. David is gezalfd tot koning, maar hij is op de vlucht voor Saul. Terwijl hij al aangesteld is tot koning. Dus dat komt overeen. En dan komt David in Adullam, in de spelonk van Adullam. En daar verzamelt hij zich een volk voor zijn naam, om het dan zo te zeggen. In de steenrots, in de schuilplaats. En daar worden zoveel man verzameld, alle man die een schuld had en die, wat staat er ook allemaal? Nou ja, een zootje ongeregeld wordt daar verzameld. Maar later in de geschiedenis, als David zijn koninkrijk gaat praktiseren en hij gaat uitvoeren, dan blijken die figuren een positie ontvangen hebben met David. Regerend en wel. Die figuren die dus met hem verborgen waren in de spelonk van Adullam, zijn later, is de uitvoerende macht, zeg maar, van koning David. Dat is voor ons net zo. Wij zijn dat volk die met Christus nou verborgen is in de schuilplaats des Allerhoogsten. En in de toekomst, als wij geopenbaard worden, hebben we in Colossenzen gelezen, wij zullen dan met hem geopenbaard worden. En als hij verschijnt, verschijnen wij. En als hij een werk doet, doen wij een werk. En als je zo redeneert, en zo redeneert de Bijbel, kan je zelf zeggen dat overal waar je in het Oude Testament Christus tegenkomt, wordt al gesproken over de gemeente, want de gemeente is in Christus. Hoe is de gemeente in Christus? Nou, net als Adam en Eva, zou Paulus gezegd hebben in Efeze 5. Je had eerst Adam, maar in Adam was Eva al. En Eva, staat gewoon in Efeze 5, is een type van de gemeente. Alles wat Adam deed, voordat Eva er was, deed Eva dus ook. Omdat Eva in Adam was. Zij werd gemaakt uit Adam. En deze verborgenheid is groot, zegt Paulus. Maar dat is nou waar het om gaat. Dat die eenheid die er is tussen Adam en Eva, dat is dezelfde eenheid van Christus en de gemeente. Vlees van mijn vlees en been van mijn been. Overal waar hij gaat, gaan wij. Dat is het verhaal. Dus nogmaals, overal waar je Christus in het Oude Testament tegenkomt, wordt ook gesproken over de gemeente. Want, Efeze 1 vers 3, wij als gelovigen zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Christus is gezegend met geestelijke zegeningen in de hemel. En wij hebben precies diezelfde zegeningen ontvangen. In en door hem. Ja, dat zijn dingen die zijn nogal onbekend. Dat weet ik. Maar die dingen zouden wij moeten leren verstaan, want anders kennen wij onze positie niet. En als wij onze positie niet kennen, hoe zouden wij dan waardig de roeping kunnen wandelen? Dat kan niet. Als je alleen gericht bent op jezelf, dan leer je dit soort dingen nooit begrijpen. En dat was wel de bedoeling, dat we dat werk zouden leren begrijpen. Nou ja, met dat soort voorbeelden van de gemeente verborgen in het Oude Testament, daar zijn er echt wel meer van, hoor. Maar goed, daar hebben we het misschien een andere keer over. Of Bart moet nog een mooie bedenken, want ik denk Bart heeft vast nog wel een mooie bedacht in tussentijd.
Oh, Lea en Rachel, dacht ik aan.
Lea en Rachel, die...
Jacob zou eerst Rachel krijgen.
Ja.
Maar
ziet het was Lea. Ja, ja. Ja, maar dat is in verband met die omwisseling, bedoel jij?
Ja, met die omwisseling. Ja, ja. De eerste gemeente.
Ja, ja. Ja, daar vind je dat ook, ja. Nee, ik bedoelde dat van waar je de gemeente verborgen vindt met Christus. Maar dan in het Oude Testament in die typen zoals van David met, met dat zootje ongeregeld. Of want dat is nog eentje. De oudsten die met Mozes de berg opgaan, is net zo goed een type van Christus. En die oudsten is een type van de gemeente. Wel deel uitmakend van Israël, want dat maken wij wel degelijk, maar dan een hogere positie. Want een oudste is niks meer, niks minder dan een eerstgeborene. De eersteling, de eerste, het hoofd van de families, de oudsten daaruit. En dat is wat de gemeente is. Ja, ja. Ja, daar vind je precies hetzelfde. Ja, precies. In Jozua 3 is dat. De doortocht door de Jordaan. Weer een doortocht, zoals er zoveel waren. Inderdaad, met die ark die voorop ging. Als uitbeelding van Christus. Uiteraard. En de Levitische priesters die droegen die ark en die gingen met hem mee. En dat was een afstand van 2000 ellen tot de rest van het volk. En die ark is Christus, die Levitische priesters, is een uitbeelding van de gemeente en het volk wat op 2000 ellen zich bevindt. En pas na 2000 ellen diezelfde doortocht maakt, is inderdaad het natuurlijke Israël. Dan wel het Joodse volk, want ja, dat blijft een beetje lastig met die terminologie, maar goed. Maar daar vind je het ook. En zo zijn er vast veel meer, maar ik kan niet zo wat eenvoudiger ophoesten. Maar goed. Hoe wij hierbij kwamen, dan gaan we even terug naar Hebreeën 11, dat er staat in vers 16, maar nu zijn zij, Abraham, Isaac, Jacob, etc., alle oud-testamentische gelovigen, zijn begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse, omdat dat hemelse vaderland, dan wel dat vaderhuis, inmiddels officieel geopend is door de Heer die zei, in my father's house, daar zijn vele woningen. Ja, dat zijn twee talen door elkaar. Hè? Dat is heel moeilijk voor sommigen. Maar in het vader is het huis mijn vaders zijn vele woningen. En als het niet zo was, zei de Heer, dan zal ik u niet dat gezegd hebben. Maar het was wel zo. En toen werd er gevraagd naar de weg, daar naartoe. maar de weg daarnaartoe werd nagevraagd. Toen zei de Heer Jezus, ik ben die weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben die ware, levende weg tot de Vader. En jullie kunnen via mij toegang krijgen tot de hemel. Tot die vele woningen die daar zijn. En dat was voorheen niet openbaar. Hoewel we dan uitzondering waren, geef ik meteen toe. Maar waarschijnlijk weten Abraham, Isaac en Jacob en zo, die zijn daar inmiddels van op de hoogte, blijkbaar. En dat hadden ze ook wel graag willen hebben. Maar ze krijgen het niet. Niet omdat ze niet goed gelovig waren, maar ze leefden in een andere bedeling. En dat is nou eenmaal, zo stelt de Bijbel dat voor. Ja, dat bepaalt je bestemming. Het neemt niet weg dat een aardse positie... ja, het is minder. Maar ik kan me goed voorstellen... hoe moet ik dat nou even zeggen? Ik kan me goed voorstellen dat er gelovigen uit onze bedeling zijn... die een hemelse positie ontvangen, maar die de Heer niet gediend hebben... die dus naakt in de hemel staan... die liever een erfenis op aarde hadden gehad waarbij ze wat meer hadden. Daar kan je uiteraard altijd wel iets op bedenken... dat het niet per se altijd beter is om die hemelse positie te hebben.
Het is maar relatief.
Ja. Nou goed. Maar dat is de gedachte hier zo. Ze zijn begeerig naar een beter, dat is het hemelse vaderland. Daar hebben ze geen deel aan, maar dat is ondertussen wel tot stand gebracht. En daar kijken ze naar uit, maar ze krijgen het niet en wij wel. Want dat is wat in vers 40 dan ook staat. Hè? Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Maar met ons namelijk. Niet precies tegelijkertijd, maar wel met ons. Dus wij en hun allebei. Wij zouden dus eerst die hemelse positie ontvangen. En daarna zullen zij volmaakt worden. En volmaakt in de zin van voltooid, voleindigd. Dan worden de beloften vervuld. En dan ontvangen ook zij dat eeuwige leven, maar dan wel op aarde. Maar dat is pas na onze bedeling. Dat kan daar niet voor zijn, want er staat hier eerst wij en dan zij. Nou goed, ik zie dat het tijd is, want als ik nou nog begin aan vers 17, dan zijn we zeker nog verder. Dus dan zullen we het hier voor vanavond bij laten.